próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Ik zat vorige week donderdag mijn podcastfeed te refreshen en te refreshen. Maar er kwam er geen nieuwe aflevering van Movie Insiders met Guido en John. Wat is er gebeurd?
Hadden John en ik hem moeten opnemen dan?
Ja.
Oh ja, dat was de afspraak. Ja, het is ongelooflijk. Ramspoed golft over Movie Insiders heen de laatste tijd. We hadden een coronageval met John. Toen kregen we een coronageval met ondergetekende, met Guido. Ja. En jij werd laatst ook ziek, waardoor het nog verder werd uitgesteld. Is de full house? Jij ook corona? Of?
Nee, ik had gewoon een hele ouderwetse normale griep.
Gewoon ordinaire griep?
Een ordinaire griep. Ja, dat schijnt ook nu te heersen, omdat we allemaal zoveel afstand van elkaar gehouden natuurlijk. Dus we hebben geen weerstand meer.
Terug met die mondkapjes? Nou, daar gaan we ons niet aan wagen aan die discussie. Weet je, het is eigenlijk veel te lang geleden, maar ik wil het toch heel kort even hebben over de Oscars.
Oeh, ja.
En dan niet over de Smith slap, of nee. Jij moet er nog iets over kwijt willen?
Nee hoor, ik denk dat er alles wel over gezegd is. Er is een straf inmiddels. Hij mag 10 jaar niet meer komen, geloof ik.
10 jaar persona non grata bij ook alle feestjes van de Academy. Nou, boehoe, zou ik zeggen.
Maar hij is nog wel lid van de Academy, dus hij mag nog wel stemmen.
Nee, volgens mij heeft Smith zichzelf teruggetrokken uit de Academy. Dus hij mag ook niet stemmen en dan zal hij ook wel niet genomineerd mogen worden. Nee. Maar goed, we zouden het er niet over hebben. Weet je wat ik denk, en dat hoor ik nu om me heen. Coda werd, nou, verrassend of niet verrassend, de winnaar van Best Picture. En volgens mij hebben we weer zo'n gevalletje dat de verwachtingen te hoog legt.
Voor
bij
de
kijker. Ja. Ja, want ik heb al mensen om me heen gehoord die zeiden van, nou, toch maar eens aanzetten dat Coda. En wat zie je dan vervolgens? Een niemendalletje, toch een beetje.
Een hele lieve film.
Het is een heerlijke film. Ik ben ook dol op Coda, maar
het is niet het grootste meesterwerk van het jaar, nee.
Nee, is dat wel vaker het geval bij de Oscars, dat je eigenlijk, het is fijn, vind ik, dat ze naar kleine filmpjes gaan, om ook een beetje een push te krijgen. Maar dan is het eigenlijk niet waard. Dan wil je die hype ook waarmaken als film. En dat lukt in het geval van Coda volgens mij onvoldoende.
Ik denk ook dat als je de andere winnaar, logische winnaar, zou Power of the Dog zijn geweest. Ik denk ook dat een heleboel mensen, gewoon het normale filmkijkende publiek, zich dood zouden vervelen bij Power of the Dog.
Ja, daar ben ik ook bang voor. Ik was wel voor Power of the Dog. Ik baalde nog steeds een beetje van dat hij niet gewonnen heeft. In ieder geval Jane Campion voor beste regie. Genoeg over de Oscars, laten we beginnen.
Hi, my name is Thomas Vinterberg. I'm a Danish director, having made movies such as Another Round, called Druk in Denmark, Jagten, Fisten, and you're listening to the Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be. I have a voice.
Groovy.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Movie Insiders, de podcast van movieinsiders.nl. Vind ons ook op platforms als Spotify, Apple Podcasts en Google. Mijn naam is Jasper.
En mijn naam is Guido. We zijn er weer. Met Movie Insiders. En wat gaan we doen? We hebben eigenlijk best wel een vol programma. Strakjes A Hero, een film uit Iran van een gevierd regisseur, Asghar Farhadi. En we doen een blokje ook nog gezien waarin wat titels voorbij komen. Ik heb in ieder geval The Northman gezien, daar zal ik over losgaan. Jij hebt vanwege de griep hem niet meer kunnen zien.
Nee, die persvoorstelling was gistermiddag, heb ik net niet meer gehaald.
Nog een beetje teasen wat er nog meer voorbij komt aan titels in dat blokje?
De nieuwe Linklater.
Ja.
En we gaan ook nog even de film bespreken die jullie eigenlijk vorige week zouden hebben besproken. Come on, come on.
Maar we beginnen met After Yang en dat gaat over artificial intelligence. Dus doen we helemaal aan het slot van deze aflevering de top 5 kunstmatige intelligentie personages. We leggen het allemaal uit als we zover zijn. Maar eerst dus, het is bijna een fluisterfilm. Iedereen fluistert in After Yang.
What happened to Yang?
I don't know. He shut down last night. He won't restart.
Has this happened before?
No.
If we can't get Yang fixed, we're not gonna buy another sibling for Mika.
It is an interior core problem. I need your permission to break open the core. We've always known that some bots are equipped with spyware. You might not want this bot in your house anymore.
I wish I had a real memory.
After Yang is de tweede film van filmmaker Kogonada. Een in Zuid-Korea geboren regisseur die heel veel video-essays, maar pas twee speelfilms op zijn naam heeft staan. Het prachtige Columbus uit 2017 en nu dus After Yang. In de film volgen we een gezin. De ouders, gespeeld door Colin Farrell en Jodie Turner-Smith, konden geen kinderen krijgen. En daarom hebben ze voor adoptie gekozen van een meisje, Mika, uit China. Om haar te helpen in contact te blijven met haar Chinese roots, kopen ze een Chinese techno-sapient, Yang. Een soort AI die er exact uitziet als een normaal mens. Yang bouwt snel een hechte band op met alle leden van het gezin en is, als de film begint, eigenlijk al volledig onderdeel van dat gezin. Maar dan gaat hij stuk en blijkt hij niet meer te repareren. Jake gaat op zoek naar een oplossing, maar vindt alleen meer mysterie. Hij krijgt een geheimzinnige geheugenkaart uit Yang en het blijkt dat Yang elke dag een paar seconden op mocht slaan om te onthouden. Jake bekijkt de herinneringen en wordt geconfronteerd met een deel van Yangs bestaan dat hij niet kende. Guido, wat ik zo bijzonder vind aan After Yang is onder andere wat er ontbreekt. Iets wat eigenlijk in elke film of verhaal wel zit. Ik weet niet of je dat gemerkt hebt, maar er is eigenlijk geen spanning of conflict in deze film. Waar je het wel zou verwachten, want bij een film over AI verwacht je al snel de vraag, in hoeverre wil hij een mens zijn? Je verwacht misschien een conflict met zijn eigenaren, een allegorie over slavernij, de opstand van de techno-sapiens wellicht, maar dat gebeurt allemaal niet in After Yang. Guido, moet een verhaal altijd een conflict hebben die personages moeten overwinnen, of laat Kogonada ons hier zien dat het helemaal niet nodig is?
Ik vind wel dat deze film in die laatste categorie valt. Ik denk wel, dat moeten we gewoon gezegd hebben in deze podcast. Het gaat lekker om onze mening, zalig. Maar er zullen voldoende mensen zijn die of in slaap sukkelen of denken van ja, er gebeurt niks. Er staat niks op het spel, er is geen conflict. Ik krijg daar wel een kick van. Sterker nog, daar heb ik het wel eens met John ook over gehad hoor, in de podcast. Hoe meer films je ziet, hoe meer je verlangt naar iets dat afwijkt van dat eeuwige schabloon wat je toch bijna in elke film wel weer terugziet. Of in het merendeel van de films.
Ja, gewoon de structuur in actes. En,
ja, ja. En wat bijvoorbeeld ook al een verschil is, is dat heel veel films over kunstmatige intelligentie, en dat zullen we straks wel merken bij de top 5, nogal cynisch van aard zijn, een waarschuwende toon hebben. Het is toch hoe de machines zich vaak tegen ons keren. En dit is, het is een hele verdrietige film, het is een hele emotionele film, maar het is ook een hoopvolle film. En dat is alleen al anders. Ik vond dat ook prettig bij, het is even een hele rare vergelijking, maar je had vorig jaar Pig, die film met Nicolas Cage. Ja. Daar ga je ook naar kijken en dan denk je na een kwartier wel te weten welke koers het zal varen. Namelijk, Nicolas Cage is boos dat zijn vark is gestolen. Hij neemt wraak en de stoppen slaan door. En hier denk je ook, nou ja, er was iets aan met die robot aan de hand. Er moet nog iets gaan gebeuren. Nee, het is één grote contemplatie eigenlijk. Wat is er met de robot gebeurd? Doet er niet zo heel veel toe. Ook niet of er een groot geheim nog zat. Er is niet echt sprake van een twist hier. Het is echt een bijna meditatieve film over, ja, ja, ze zijn allemaal in rouw. Wie was Yang eigenlijk? En hoe zijn we daarmee omgegaan? Hebben we hem recht gedaan als dat al moet, omdat het geen mens is? Dat soort vragen.
Ja, inderdaad. Het is ook, volgens mij laat Kogonada ook ons duidelijk weten dat hij eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is in conflict. En ook niet zozeer in die, want dit, wat natuurlijk in veel AI-films is van, wilde AI eigenlijk een mens worden? Dat is een film een vraag die in veel films voorkomt. En hij laat ons duidelijk weten er niet in geïnteresseerd te zijn. Er is zelfs een personage dat zegt letterlijk, what is so great about being human? Als iemand vraagt, zou Yang een mens geweest willen zijn? Waarom zou hij dat willen? Want hij was wat hij was. Hij is een techno-sapien. Hij is geen homo-sapien. En daar is hij blij mee. Kogonada vertelt zijn verhaal inderdaad zonder conflict. Hij gaat conflict echt weg. Hij vertelt het heel subtiel. Heel kalm, bijna therapeutisch. Maar daarmee geeft hij ons dus ook de tijd om zelf te kijken en zelf te denken. En dat maakt After Yang, vind ik, best een unieke kijkervaring en ook een hele fijne kijkervaring. En Columbus had het ook al, er zat ook niet echt een conflict in. Maar hier in After Young werkt het ook extra goed, omdat het met die verwachtingen speelt. Omdat je bij zo'n AI-film juist wel dat conflict verwacht en het komt niet. Er is wel conflict, maar dat is intern, zeg maar. Hier is alles mooi, alles is schoonheid, alles is liefde.
Ja.
Ook als het verdrietig is.
Welke kant het ook niet opgaat, en daar was ik ook bang voor in het begin, is dat de film één grote metafoor is voor, of een metafoor, dat de ouders van het geadopteerde meisje, die vooral heel erg verdrietig is, dat Yang er niet is, want hij was eigenlijk ook haar mentor. Ze hebben niet voor niets ook Yang ingeschakeld om haar van haar bij haar Chinese roots te houden of zo.
Ja, hij is een cultural technosapient. Ja. Dus hij weet alles van China en kan haar er alles over vertellen.
Ja, exact dat. En ik was bang dat toen Yang defect raakte, dat het vooral zou gaan over, we hebben te weinig aandacht voor ons kind gegeven en we stoppen het allemaal in machines en techniek en het gaat meer om menselijke interactie. Daar gaat deze film dus eigenlijk helemaal niet over.
Nee.
Sterker nog, het gaat vooral, vind ik, en dat, er zitten veel thema's in, zoals rouw, wat we al noemden, maar wat ik het meest fascinerend vind, dat is het thema geheugen. Wat besluit Yang op te slaan als een herinnering en waarom is die keuze anders dan die van de mens? Dat is een vraag die ik jou wil stellen. Dat is namelijk iets waar ik na After Yang over ben gaan nadenken. Waarom komt Yang tot andere conclusies om te besluiten op te slaan? Iets wat wij zouden als mens toch al snel geneigd zijn, dat grote barbecuefeest in de tuin van afgelopen zomer. Yang kiest voor hele kleine momenten. Waarom is dat?
Ja, dat zijn sowieso de scènes, denk ik, waar het de film om draait uiteindelijk. Hè? Als op een gegeven moment krijgt Jake dus toegang tot de herinneringen van Yang. En zet hij een soort bril op en het heel mooi visueel weergegeven, kan hij die herinneringen dan benaderen, zeg maar. Kan hij ze zien. En dat is echt waar ik vind dat de film gaat excelleren, zeg maar. Dan het zijn onvergetelijke sequenties. De eerste keer als je zijn geheugen ziet, dat zal in jouw geheugen blijven, denk ik. En vooral ook als je beseft van wat er gebeurt. Want stel je voor dat je door de ogen kan kijken van je verloren geliefde. Ten eerste, zou je dat willen? Zou je dat doen? Wat zou je zien? Wat zou hij, zij of hen belangrijk vinden om op te slaan? Hoe zag hij, zij of zij jou en zichzelf? Ja. En inderdaad, het is interessant op een filosofisch niveau. Want hij mag dus een paar seconden wat jij zegt per dag opslaan. En het interessante vind ik wat er gebeurt in de film als Jake in die seconde zit. Want vaak kiest Yang ervoor om gewoon een mooie schittering op het water te onthouden. Of blaadjes, thee in een kan. Of random dingen, een wandelingetje. Maar ook bijvoorbeeld een shot van het echtpaar op de bank die liefhebbend naast elkaar zitten. Maar later in de film komen er ook echt herinneringen van Jake bij. En dan valt op dat zijn herinneringen niet matchen met die herinneringen van Yang. En de herinneringen van Yang zijn natuurlijk objectief. Dus Jake heeft een ander beeld van zichzelf en een andere herinnering van die gebeurtenissen dan de werkelijkheid. En dat vind ik filosofisch een heel interessant punt. Want je ziet sommige dingen ook meerdere keren herhalen en ze zijn eigenlijk nooit hetzelfde. Dus elke keer als je een herinnering terugroept voor jezelf, is die een beetje anders. En niet helemaal de waarheid. Want Jake zegt dan bijvoorbeeld dingen net op een iets andere intonatie, of hij zegt net iets andere dingen. Dus het thema van in hoeverre kan je eigenlijk vertrouwen op je eigen geheugen en je eigen zelfbeeld?
Ja, ik denk dat de mens er vanzelfsprekend emotie op legt. En dat je eigenlijk voor jezelf onbewust besluit, dit was een verdrietig moment, of dit was een heel vrolijk moment, en dat misschien in je geheugen wordt aangedikt of zo. Mm-hmm. Net als dat mensen misschien sneller in plaats van die schittering op het water dat barbecuefeest zullen herinneren. Of het afstuderen bijvoorbeeld. Ik denk dat dat ook wat zegt over de mens in de huidige tijd.
Zeker.
Vol prestatiedruk en verwachtingspatronen van de maatschappij om je heen.
En mensen die letterlijk een digitaal geheugen hebben ook nu. Hè? Ik bedoel,
ja.
Je kan net zoals Jake je geheugen benaderen door naar je foto's op je smartphone te kijken.
Nou, wat ik... ik vond dat altijd een beetje zweverig, maar ik weet dat die app bestaat en ik ben er gewoon over gaan nadenken, nog steeds een beetje, om het te doen na After Yang. Je hebt zo'n app dat je, geloof ik, 1 of 2 seconden per dag moet filmen.
Ja.
En dan kun je aan het einde van het jaar een soort jaarcompilatie laten zien wat bijzondere momenten voor jou waren. En dat is volgens mij een ontzettend interessant psychologisch experiment. Maar dat Yang dus kiest voor die hele kleine dingetjes die, nou ja, bij bij ons misschien verzuipen in het grote geweld der gebeurtenissen. Ja, dat maakt deze film bijna een beetje boeddhistisch van aard. Tel daar de kunst van het thee zetten bij op. Geniaal. En de film flirt wel eens een, of het schuurt wel eens een tikkie tegen het randje van de New Age zweverigheid. Het ging er gelukkig nooit overheen. Wat vind jij?
Ja, ik vind die scène, dat is wel een van de scènes die ik eruit zou willen pakken, die thee-scène. Om uit te leggen, Jake is, dat is dus Colin Farrell, die is theehandelaar, ouderwetse theehandelaar. Blijkbaar bestaat er in de toekomst ook zoiets als theekristallen. Die verkoopt hij niet, hij verkoopt alleen blaadjes. Hij houdt van thee. En hij heeft een gesprek met Yang over thee, want Yang wil graag begrijpen waarom hij zoveel van thee houdt. En Yang, die weet alles van thee, want hij heeft 4000 jaar Chinese geschiedenis opgeslagen in zijn geheugenbanken. Maar hij begrijpt het niet. En Jake, die houdt van thee, maar die kan het niet uitleggen. Hij zei letterlijk, ik heb de taal niet om het uit te leggen. En dat wordt echt een heel mooi, intens gesprek, waar dat ze echt raken aan soort de grenzen van elkaars begrip als verschillende wezens, zeg maar.
Ja, wij vonden dat, ik vond dat ook een mooie scène. Er zullen ook heel veel mensen zijn waar het op dat moment zal gaan kriebelen. Denk je niet?
Ja, misschien wel. Maar dan werd het daarna wel weer licht met een Werner Herzog impressie.
Oh, die imitatie van Werner Herzog. Ja, die moet je zelf maar ontdekken. En waar we het misschien ook nog even over moeten hebben, dat is eigenlijk de stijlbreuk met de rest van de film zit helemaal in het begin. Want er zit een geweldige openingssequentie in waarin Colin Farrell's personage Jake, zijn vrouw Kira en dan Mika.
De creditsequentie voor de duidelijkheid. Niet de openings.
En ze gaan dansen omdat er op dat moment een gameshow op televisie is of online. En ja, je kan als familie daaraan meedoen om die dansjes in te studeren. En Yang doet mee. En dat zegt...
De hele familie doet mee. Ja.
De hele familie doet mee. De grap is dat je, als je er naar kijkt, denk je, waarom kijken die ernaar? Maar helemaal aan het einde pas denk je, oh ja, het zegt zo ontzettend veel over de band die ze hadden met Yang. Maar ook iets over de tijd waarin ze leven. Sowieso heel gaaf dat dit is niet een science fiction film met à la Blade Runner, met die grote wolkenkrabbers en dat soort dingen, of grote spaceships die voorbij suizen. Het is heel subtiel, hè?
Wat ik ook mooi vond, ik heb After Yang later nog een tweede keer gekeken en toen zag ik ineens dingen in die creditsequentie waar je het over hebt, dat je ziet ook in die creditsequentie andere families dansen. En dat zijn allemaal karakters die je later in de film nog gaat tegenkomen.
Oh, wauw. Dat is echt iets wat je pas bij een tweede kijkbeurt ziet.
Dat is onder andere de technicus en de vrouw uit het museum en haar gezin. En dat gezin zie je natuurlijk nooit meer terug, maar haar wel.
Ja.
Dus dat is echt een hele mooie manier om eigenlijk de personages uit de film al te introduceren. En inderdaad, wat je zei, ja, het is geen grote wolkenkrabbers, geen grote ruimtereizen, geen vliegende taxis, geen rare gadgets. Ja, behalve Yang dan misschien. Maar dit is wel echt een van de meest soort tegenwoordige science fiction films. Coco Nara doet eigenlijk alleen een soort toespelingen en halve shots. En daardoor voelt het als de toekomst, maar ook als nu. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel scènes in de auto. Mm-hmm. Ze zitten in een auto. En in een tijdje merk je ten eerste dat er een boom groeit in die auto, zonder dat het ooit wordt uitgelegd. Maar ook merk je dat er niemand rijdt. Dus is dat een zelfrijdende auto? Staat hij op rails? Want ze zijn heel door een tunnel aan het gaan. Het wordt nooit uitgelegd. Ja, maar
gelukkig niet.
En daardoor geeft het gewoon het gevoel van de toekomst. En niet om flashy te zijn, maar juist om heel natuurlijk te lijken.
Ja, het is volgens mij een denkfout van veel filmmakers om, als zij een science fiction film maken, om aan de kijker via een omweg, via personages, uit te leggen wat dat stuk AI is. Waarom die techniek en of het wel of niet op een monorail rijdt. Ja, dat doet er niet toe. Dat mag je zelf invullen. Want bij wat ik net zei, word je constant eraan herinnerd dat je naar een science fiction film kijkt. En hier accepteer je het gewoon. Dit is gewoon een andere wereld. Speelt zich af in een andere tijd. En het zal wel.
Het gaat niet om de science fiction.
Het gaat niet inderdaad. En het gaat ook niet om de snufjes die ze dan hebben. Het is een hele gefocuste film. Ook dat is knap. Dit had in verkeerde handen een film kunnen zijn die alle kanten opwaait. En dat is nooit het geval. Als je de vibe te pakken krijgt, en die kreeg ik snel, dan is dit echt wel een verrukkelijke, wat ik al zei, bijna meditatieve, boeddhistische film. Het is moeilijk om over deze film te praten zonder al te zweverig te klinken, maar ik zou iedereen willen aanraden om het op zijn minst een kans te geven.
Ja, ik vond hem echt heel erg mooi. Het is gewoon echt een prachtig, krachtig drama. Het raakt je. Het gaat over van alles, heel veel thema's, maar het gaat vooral over wat het betekent om te leven. Het is een science fiction film die meer interesse heeft in natuur dan in technologie. En het laat zien dat je geen mens hoeft te zijn om de schoonheid om je heen te zien.
There's this part in the film. It's a great part where the man is explaining to his German friend why it's so difficult for him to describe the taste of tea. He says there's no language for it. You know, there are no words to adequately express the mysterious nature of tea. And his German friend, who's just standing right beside him with a cup of tea, says, yes, but I imagine things like you are walking through a forest and there are leaves on the ground and it just had rained and the rain has stopped and it's damp and you walk and somehow that is all in this tea. I mean, I loved that so much. I loved that so much. Somehow that is all in this tea.
Somehow that is all in this tea.
God, I watched it over and over again.
God, I watched it over and over again.
I would like to watch this movie.
Well, maybe we can do it together.
Yes. That would be nice.
Blijf luisteren, want we hebben meer recensies in petto. Waaronder A Hero van Asghar Farhadi. We hebben een blokje ook nog gezien en we doen een top 5 kunstmatige intelligentie of AI characters. Maar eerst een stukje muziek uit After Yang, Jasper.
Ja, er zit een heel mooi nummer in wat in een van de herinneringen van Yang speelt. Hij kijkt dan naar het personage uit de actrice uit Columbus. En dat is een cover van Mitski van het nummer Glide.
Stukje uit de onverstaanbare trailer van A Hero. Het leven bestaat niet uit enkel good guys en bad guys. Iedereen heeft grijs tinten. A, daar wordt het pas echt interessant. En B, dat besef zorgt voor een meer genuanceerde blik. Zwart-wit denken is een gif. Nou, klinkt allemaal even nobel als voor de hand liggend. De Iraanse filmmaker Asghar Farhadi heeft er een bescheiden carrière mee opgebouwd. Hij is misschien wel de huidige meester in het de filmconsument bijna te dwingen om geen partij te kiezen. Met About Ellie over een verdwijning, wat dat allemaal losmaakt uit 2008, speelde hij zichzelf in de kijker als filmmaker, maar echt doorbreken in het arthouse circuit dan, dus niet in Hollywood, deed hij enkele jaren later met zijn meesterlijke echtscheidingsdrama A Separation. Ook deze film broedt op het gegeven dat elk verhaal niet één of twee, maar misschien wel 50 kanten kent. Of 50 grijstinten, wat je wil. Het leverde hem een Oscar op, iets dat hij in 2016 weer voor elkaar kreeg met The Salesman. Na het minder geslaagde Spaanse uitstapje Todos los Saben met Penelope Cruz en Javier Bardem is hij weer terug op vertrouwd terrein. Letterlijk, want A Hero is wederom een volbloed Iraanse film. En figuurlijk wat betreft Asghar Farhadi's thematische stokpaardjes. We volgen Rahim, die in de gevangenis zit vanwege een schuld die hij niet kan terugbetalen. Tijdens een kort verlof lijkt het lot hem aan een beproeving te onderwerpen. Met een verloren tas vol goudstukken kan hij ineens, deels in ieder geval, aan zijn financiële plicht voldoen. Als zijn geweten opspeelt en hij het goud teruggeeft aan de rechtmatige eigenaar, is Rahim heel even de volksheld van Iran. Eventjes dan, want een held zijn heeft consequenties. Werd jij, Jasper, weer op vernuftige wijze alle kanten opgeslingerd in je sympathie voor de verschillende personages, of was het ditmaal allemaal een beetje gekunsteld?
Beide. Ik denk dat het verhaal inderdaad af en toe net iets te makkelijk aanvoelt. En dat Farhadi heel erg leunt, denk ik, ook op de charme van zijn hoofdrolspeler, Amir Jadidi, die speelt Rahim. Zijn charme en zijn glimlach, die moet je eigenlijk binnenboord houden in dit verhaal.
Ha. Ik heb precies dezelfde aantekening staan.
Echt waar?
Ja, klopt. Ja, deze Amir Jadidi die doet heel veel met zijn gezicht en dat is fijn in een vrij babbelzieke film, wat niet erg hoeft te zijn. Maar dan moet je echt een goede hoofdrolspeler hebben die al die onzekerheid en twijfel laat zien op een non-verbale manier. En Rahim is iemand die hij doet een onbaatzuchtige daad, maar hij gaat zich er trots door voelen door alle aandacht die hij ervoor krijgt. Wat heel raar is. En dat doet ook weer iets met hem. En dan komen er, zonder al te veel te verklappen, leugentjes om best wel om de hoek kijken. En dat wordt hier genadeloos afgestraft. Ik voelde wel een beetje dat gekunstelde. Daar ga ik zo wat voorbeelden van geven. Maar allebei, je werd er toch wel in meegenomen.
Ja, want ik ben wel meegetrokken. Ik vind ook, dat is wel echt Farhadi, dat hij verhalen vertelt die je meetrekken. Heel veel, vaak morele films, maar wel zonder dat hij moraliserend wordt, zeg maar. Dus dat hij met zijn vingertje aan het schudden is. En het gaat vaak over mensen in moeilijke situaties, zoals Rahim, maar dus ook inderdaad mensen waarvan de motivaties, de beweegredenen, ingewikkelder zijn dan je denkt, dan ze lijken, zeg maar. Want ja, hij geeft, dat vind ik wel heel sterk ook, dat Farhadi geeft ons helemaal geen eenduidig uitsluitsel over de motivatie van Rahim. Later in de film verandert hij van gedachten. Heeft hij dan echt gewetenswroeging? Of weet hij gewoon dat zijn plannetje helemaal niet meer kan slagen? En bovendien is hij ook heel erg in het midden over hoe goed is die goede daad nou eigenlijk? Want als hij echt altruïstisch was, waarom brengt hij het goud dan niet gewoon terug naar de politie? Door met flyers rond te gaan lopen, zet hij die spotlicht op zichzelf.
Ja.
En wat je uiteindelijk ook vindt over de schuld of onschuld van Rahim, één ding maakt Farhadi wel heel erg zeker en duidelijk, dat alle slechte beslissingen die hij maakt, en hij maakt er een hoop, die maakt hij zelf.
Zeker. En dat maakt het heel boeiend. En heel menselijk en echt. Maar dat is grappig wat jij zegt. Waarom gaat hij niet gewoon naar het politiebureau om die tas met goudstukken terug te geven? Ik zat daar ook mee in mijn hoofd. En ik kwam toch een beetje ook tot de conclusie, omdat dat de film ook gewoon beter uitkomt.
Exact. Ja. Dat is het gekunstelde.
En dat is het gekunstelde. Net als het feit dat hij, het klinkt een beetje gemeen, maar hij heeft een zoontje met een handicap. Dat vond ik ook wel een beetje een plotmechanisme.
Zijn wel mooie scènes tussen hun, trouwens.
Zeker. En knap gekast jochie trouwens. Mm-hmm. Dat vond ik echt ook bizar goed om te zien. Die grijstinten, die zijn wel weer fascinerend. Je ziet het te weinig in andere films. Je denkt de hele tijd ook, hoe zou de Hollywood versie hebben uitgezien? Waarschijnlijk zouden alle fijne nuances vakkundig zijn afgeveld. Raim is niet alleen een zielepoot, hij maakt gewoon domme inschattingen. Ja. Het zijn wel inschattingsfouten. Het zijn menselijke fouten die jij en ik ook zouden kunnen hebben gemaakt. Het is geen schoft. Hij verandert niet in een beest of zo.
Nee, hij zat dus ook in de gevangenis alleen maar omdat hij een schuld heeft. Hij heeft nooit een misdaad begaan verder.
Nee, klopt. En hij heeft een schuld. En ook het ontstaan van die schuld, daar, ook dat heeft grijs tinten. Ja. Dat is misschien ook wel buiten zijn schuld om gebeurd. En dan heb je Baran. Dat is dan zijn schuldeiser inderdaad.
Gespeeld door Moshin Tanabande.
Wie kent hem niet? Die zegt ook misschien wel terecht, dat is leuk voor je nu dat je een held bent, maar ik heb daar dus geen zak aan.
Ja.
En dat maakt hem, hij is niet de meest likable figuur in de film, maar je snapt hem ook wel weer.
Ja.
Dat is mooi aan de films van Farhadi. Er is voor iedereen en ieders motivatie wel iets te zeggen.
Ja, ik denk dat dat ook het grote verschil, een van de grote verschillen is met wat als Hollywood het zou doen. Die zou die Baram als de grote slechterik hebben afgeschilderd.
Absoluut.
Omdat hij weigert die schuld kwijt te schelden. Maar Farhadi die behandelt hem gewoon eerlijk en open en met empathie. En daardoor wordt het een veel mooier en ronder karakter. En wat ik ook wel mooi vind, is dat hij stelt, die Baram, die stelt uiteindelijk de belangrijkste vraag uit de film volgens mij. Namelijk, vrij vertaald, waarom prijzen we mensen omdat ze de juiste dingen doen? Waarom is dat niet gewoon wat we van ze verwachten?
Nou ja, en daar kun je allerlei antwoorden op geven. Want het gaat ook over social media en over de mediadruk. Eigenlijk komt het ook de gevangenis deels wel goed uit als hij in het journaal verschijnt met zijn verhaal. Je ziet hem ook echt van, hij wordt een beetje voor de leven geworpen. Er staat ineens een lens op ze snuffert. En ja, je bent een held. Ook heel interessant is de rol van de dame die het goede doelen, goede doelenorganisatie bestiert. Die wordt ook meegenomen op een gegeven moment in een leugentje. Ook omdat zij denkt dat dat voor iedereen goed zal zijn. Het is zo mooi dat de keuzes die hier worden gemaakt, die pakken desastreus uit. Maar het zijn wel allemaal keuzes, nou nogmaals, die jij en ik misschien ook gemaakt zouden kunnen hebben. Omdat je ze doet vanuit een hoopvol, positief, menselijk oogpunt. Ja. We moeten het misschien ook even hebben over het feit dat onze heer Farhadi een probleem heeft met deze film. Jasper, vertel eens, wat is er aan de hand?
Ja, hij is veroordeeld zelfs al door een Iraanse rechtbank voor plagiaat. Dit verhaal zou hij gekopieerd hebben uit een korte documentaire van een van zijn leerlingen. Nou zijn er in de filmwereld heel veel beschuldigingen van plagiaat en eigenlijk wordt er nooit iemand veroordeeld. Ik weet niet of dat nou in dit geval wel zo is omdat het een Iraanse rechter is, of omdat het er echt heel erg op lijkt. Want ik bedoel, er zijn echt in Amerika en Canada loopt op dit moment nog een rechtszaak tegen Inside Out, bijvoorbeeld een van jouw lievelingsfilms. Van een korte filmmaker die vindt dat zijn korte film te veel op Inside Out lukt. En daar is nog geen uitspraak over. Dus er zijn heel vaak beschuldigingen van en eigenlijk wordt er nooit een veroordeling over uitgesproken.
Ja, in dit geval dus wel, dat is vrij uniek.
En het gekke is natuurlijk wel dat die documentaire is gebaseerd op de werkelijkheid. Dus in hoeverre kan hij niet gewoon zijn film baseren op dezelfde werkelijkheid zonder plagiaat te plegen?
Ja, maar het zijn wel vragen die ik niet voor je kan beantwoorden en waar ik ook niet echt een boodschap aan heb. Want ik heb wel gewoon een fijne film gezien, een goede film. Ja. Het mooie is dat Oscar Verhading namelijk eigenlijk een thriller maakt zonder de klassieke thriller-elementen. Zonder dat daar echt heel duidelijk een suspense-laag wordt aangebracht. Het zit hem in dat op een gegeven moment zijn geduld op is en hij misschien toch even zijn temper verliest en een klap uitdeelt, omdat hij het gewoon echt niet meer trekt. En die geschiedenis, wat er allemaal aan vooraf gegaan is, dat krijg je niet mee, maar dat draagt de acteur die Raim speelt wel in zijn gezicht mee. En dat maakt het uiteindelijk een goede film. Want nogmaals, ik vond het wel een beetje alle kanten op schieten, zo nu en dan. Maar je zit hem wel ademloos uit.
Nog even over het plagiaat. Wat hij natuurlijk echt fout heeft gedaan, is dat hij haar niet heeft genoemd in de credits. Dus hij heeft zijn film gebaseerd op haar korte documentaire, maar dat heeft hij niet benoemd. En de rechter heeft volgens mij nu ook geoordeeld dat de opbrengst van A Hero naar haar gaat.
Of komt er een hero-achtige situatie dat daar weer leugentjes om eigen best wil om de hoek komen kijken? En dat zou wel gaaf zijn.
Het kan ook zomaar kunnen dat als Carvajal's volgende film weer uit Spanje komt.
Dat zou goed kunnen.
Je had het net over die scènes met zijn zoontje. Ik vind het sowieso heel mooi hoe Farhadi echt volledige controle heeft over de film. En dat maakt het ook dat gekunstelde gevoel, maar hij heeft echt controle. De film begint redelijk komisch, een beetje kluchtachtig bijna. En dan wordt het al snel verdrietiger en serieuzer. Maar die scènes tussen Raheem en zijn zoontje, die dus na 3 jaar gevangenis weer een band proberen op te bouwen, die zijn echt heel sterk. En ook hoe hij hem uiteindelijk dan probeert te beschermen tegen het schandaal wat om hem heen speelt. En dat beschermen doet hij dan wel privé. Dat doet hij weg van de camera's. Alsof Farhadi ons wil zeggen dat echte goede daden bijna nooit in de spotlight plaatsvinden.
I will avenge you, father. I will save you, mother. I won't kill you, father.
Why would you stow away to such a hellish place?
To find what was stolen from me.
And what is that?
The kingdom. You must choose between kindness for your kin or hate for your enemies.
Your strength breaks men's bones. I have the cunning to break their minds.
And night by night, we will carry out my pledge of vengeance. I will avenge you, father.
I will avenge you, father.
Je luistert naar een stukje van de trailer van The Northman, de nieuwe film van Robert Eggers. Robert Eggers, bekend van The Witch. Dat was een folk horror. Daarna maakte hij het geniale The Lighthouse. Dat is een soort psychologische horror. Wat krijgen we bij The Northman, Guido?
Nou, we krijgen weer een Robert Eggers film. En dat is een opluchting. Want het gebeurt vaker tegenwoordig dat filmmakers uit het arthouse circuit worden gekaapt door Hollywood en een grote zak met geld krijgen en ga je gang. Om maar even een recent voorbeeld aan te halen, Chloe Zhao, die onder meer The Rider maakte en het Oscar-winnende Nomadland, die heeft ineens een Marvel-film gemaakt en dat, ja, ik vond helemaal niks. Ik weet niet of je gezien hebt The Eternals, maar
ja, nee, het was niet mijn favoriete Marvel-film.
Nee, zeker niet.
En zeker niet mijn favoriete Chloe Zhao.
Nee, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Het gave van The Northman is, ja, het is duidelijk een veel duurdere film, maar het is een volbloed Robert Eggers film geworden. Ik heb hem gesproken en toen vroeg ik, moest je toch niet wat compromissen maken of sluiten? En toen zei hij, daar was ik bang voor. Het was wel een risico, want ik had final cut, zoals dat heet. Laatste zeggenschap over je eigen film, ook in de post-production, dus met editing. Dat had ik voor The Witch en The Lighthouse, had ik niet bij The Northman. Dus ik ging wel een beetje met angst en beven dit verhaal in. Uiteindelijk, de enige concessie die hij moest doen is dat hij geen penissen mocht laten zien. Dat had hij heel graag gewild. Vikingen, die vechten soms naakt en niet altijd met een keurig berenvelletje precies op de plekken om het gekuist te houden. Dus,
maar en bij verder, een arthouse film had dat makkelijk gekund.
Ja, zeker. Had ik de arthouse, ja, je had ook de arthouse film versie hiervan kunnen zien, maar dan was die niet zo heerlijk groots en goor en meeslepend geweest. Wat hij eigenlijk doet, is een heel simpel verhaaltje vertellen. Een beetje een vraagverhaal.
Kun je het verhaal even samenvatten?
Ja, laat ik dat doen. Amleth, zo heet het hoofdpersonage. En die wordt gespeeld door Alexander Skarsgård. En we beginnen de film. Dat zijn, nou, dat is geen spoiler. Zit echt letterlijk ook in de trailer al. En het gebeurt in het eerste kwartier. Zijn vader, belangrijke koning, wordt om zeep geholpen door zijn oom. Zijn broer, maar Emilus oom.
Klimt als een bekend Shakespeare.
Ja, sterker nog. Nou ja, hij gaat dus later op latere leeftijd wraak nemen. Dat is eigenlijk het verhaaltje. Hij wil ook zijn moeder redden. Die wordt gespeeld door Nicole Kidman. En waarom het je bekend voorkomt, het is uiteindelijk ook de inspiratiebron geweest voor William Shakespeare om Hamlet te gaan maken. Want dat komt uit dit veel ouder. Het is een stokoud verhaal. Vraag me niet precies in welk jaar het is geschreven, maar
Hamlet speelt ook natuurlijk in Denemarken, dus in de
zeker
Vikingenland.
Ja. Zeker. Dus ja, ik verwachtte misschien, dat was de enige lichte teleurstelling. Ik had hem wel een wat gaver pot gewild, of dat hele mythische en dat je er nog dagen over na kan denken, wat heb ik nou eigenlijk gezien, zoals bij The Witch het geval was, waar heel veel mooie symboliek in zit. Feministische symboliek bijvoorbeeld, maar en ook de in The Lighthouse ook, ja. Zeker. Is dat hier iets minder, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door, nou, Robert Eggers heeft gewoon alles wat hij in de research interessant vond over Viking, heeft hij erin gestopt. Ook een bepaalde sport die ze speelden, dat een beetje lijkt op zwerkbal, maar dan zonder vliegen. de positie van de vrouw, die veel meer op gelijke voet stond met de man dan elders in Europa, wat bijzonder is. Maar ook de sprookjesverhalen, de religieuze kanten. En die mixt die samen. Dus het is feit en fabel gaan hier hand in hand. Wat bijvoorbeeld resulteert in Björk, die als heks kan komen opdraven. Een pratend hoofd. Nou, laat ik niet te veel weggeven. Maar ja, het zit hem in de details. Het is een immersive experience, om er een mooi Nederlands woord bij te halen. Je moet hem zien op een heel groot doek. Het is pure cinema. Heerlijk.
Is het een film voor mensen die gewoon van vikingen houden?
Ik denk het wel.
Ja?
Ja.
Of is het te veel Eggers daarvoor?
Ja.
Ik bedoel, The Lighthouse zou ik nou niet aanraden aan het gemiddelde bioscooppubliek, zeg maar.
Dat is waar, maar ik denk dat als je houdt van vikingen, dan verwacht je ook een beetje wat bloed. En dan krijg je dat eindelijk een keer te zien in deze film. Er rollen wel aardig wat hoofden en kinderen worden ook niet gespaard. Ook vrij uniek voor een film met zo'n groot budget. Dus ja, je krijgt waar voor je geld ook in dat opzicht. En wat ik ook zo mooi vind aan een film van Robert Eggers, dan laten mensen gewoon wel eens een ruft. Of een boer.
Ja.
En dat gebeurt hier ook. En dat valt direct op. Het lijkt niet zo heel pietlulligs, maar dat gebeurt anders nooit. Dus dat maakt het een volbloed Eggers-film.
En geluid is ook altijd heel belangrijk. The Lighthouse had natuurlijk die misthoorn. Was een soort lakmoesproef of je die film ging volhouden. Als je dat
zeker.
Na vijf minuten nog niet trok, dan moest je gewoon beter stoppen met de film, denk ik.
Nou, die is nog wel teruggekeerd in mijn dromen. Of nachtmerries, beter gezegd, dat geluid. Ja, hier zit het geluid is fantastisch. Ja. Het is jammer dat Oscars al geweest zijn. Misschien dat tegen de tijd dat de nieuwe uitreiking komt, alles weer in het geheugen is weggezakt. Maar anders dan zou deze daar echt op geluid en editing ook zeker aanspraak kunnen maken. Als echte bioscoopbeleving, een rijke bioscoopbeleving, is dit vind ik het een must.
Ik ga hem zeker nog kijken op groot scherm. Ik vond het erg jammer dat ik hem niet in de persvoorstelling kon zien gisteren.
Doen, Jasper. Ook als niet-fan zijnde van The Witch, heb ik begrepen.
Ja, nou ach, ik heb The Witch denk ik gewoon te laat gezien.
Het was de hype niet waard dan?
Nou ja, ik weet niet of ik dat verteld heb. Nee, volgens mij niet in een eerdere aflevering. Ik heb 3 jaar lang voor Netflix gewerkt. Waarbij ik Netflix-content eigenlijk soort intern moest recenseren. En toen had ik The Witch nog niet gezien, maar zag ik een heleboel van die kopie folk horror films die maar slechter en slechter werden. Dus ik had al heel veel folk horror gezien toen ik uiteindelijk een jaar geleden of zo een keer The Witch had gezien.
Ja, dan is het een beetje mossen naar de maaltijd.
Ja, dan is het een beetje mossen naar de maaltijd. En dan is het duidelijk een veel, veel betere film, maar het is niet meer zo vernieuwend als dat je hem ziet zonder al die andere kopieën al gezien te hebben.
Nou, daar kom je redelijk mee weg, Jasper. Wat hebben we nog meer gezien?
Nou, jullie zouden vorige week eigenlijk een recensie maken over de toch best mooie film Come On, Come On. Is er niet van gekomen vanwege jouw corona, maar laten we het nog eventjes korte revue passeren.
Joaquin Phoenix in een anti-Joker rol.
Heel erg stille, ingehouden rol. Het is een film van Mike Mills, die ook zelf het scenario schreef. Gaat over een podcastmaker eigenlijk. Iemand die voor NPR, dus Public Radio, werkt. Het land doorreist en kinderen interviewt. En hij krijgt op een gegeven moment de zorg voor zijn neefje, krijgt hij op zich. En dan gaat de film over de band die ze opbouwen en hoe zijn dynamiek in zijn leven ook verandert doordat er een jongetje erin komt. Wat vond jij ervan? Deze is trouwens wel zwart-wit.
Ja, ik ben wel een fan van de films van Mike Mills. Hij wordt vaak een beetje beticht van een beetje sentiment. Telen, verhalen vertellen. Ik vond Beginners prachtig. Mm-hmm. Maar heel veel mensen krijgen daar jeuk van. En ik begrijp niet zo goed waarom. Ik vind het heel erg uit het leven geplukt. En dat is deze ook. En het drijft ook weer op de acteerprestaties. En ook wel, toch ook wel op de observaties. Het is geen film met een hele hoop stroop. En dat maakt uiteindelijk deze film echt de moeite waard. Omdat, daar gaan we weer. Ik heb het al een paar keer gezegd. In verkeerde handen was dat misschien wel geweest. En Joaquin Phoenix is... Her, daar liet hij ook al zien dat hij meer zijn mars heeft dan alleen een psychopaat spelen. Al kan hij fantastisch ook een ingehouden psychopaat spelen. Getuige The Master bijvoorbeeld. Maar ik vond dit een verrukkelijke film.
Hij maakt een hele kwetsbare hoofdrolspeler van, hè, Phoenix. Hij is heel kwetsbaar. En wat ik ook mooi vind aan de film, aan Come On, Come On, is dat het gaat dus over de band die zij langzaam opbouwen. Maar ze laten niet daarin alleen maar de goede bonding momenten zien. Ze laten ook zien de momenten dat het misgaat. Dus bijvoorbeeld een scène dat het jongetje, ik weet even niet hoe het jongetje heet, maar het jongetje kwijt is in de supermarkt en totaal in paniek schiet en hem niet kan vinden. En als je hem uiteindelijk weer gevonden hebt, dan wordt hij ook echt heel boos op hem. En dan moet zijn zus via de telefoon eigenlijk weer tussen beiden komen om hun band weer een beetje te herstellen. Dus het laat niet alleen maar die band steeds sterker worden. Je laat ook echt zien van dit gebeurt er in de werkelijkheid. Niemand is perfect en je maakt fouten. Het laat zien dat relaties ingewikkeld zijn en dat het aftasten en het falen en het steeds weer opnieuw proberen, dat begint eigenlijk al zodra je iemand probeert te leren kennen.
Mooi gezegd. Volgens mij kunnen we een bruggetje maken naar de nieuwe Richard Linklater, die ook gaat over, nou, over kinderen ook wel.
Nostalgie.
En nostalgie. Ja. Dit is een film die behoorlijk de meningen verdeeld maakt over. Ja,
noem de titel even.
Ja, laten we daarmee beginnen. Helemaal mee eens. Apollo 10 and a Half, A Space Age Childhood. Ja. Dat is hem, hè? Ja, en het is licht autobiografisch, heb ik begrepen, van Richard Linklater. De man die mij vooral... Nou, die heeft een van mijn favoriete films aller tijden gemaakt. Boyhood? Twee zelfs, Boyhood.
Ja.
En de Before-trilogie,
ah, ja.
Die
ja.
vind ik ook fantastisch. Ja, maar ook Boyhood is... Nou, ik schiet alweer bijna vol als ik eraan denk. En hij doet eigenlijk in deze film hetzelfde, maar het is een animatiefilm. Hij gaat eigenlijk terug naar hoe hij opgroeide in Houston... Ja, dat was een soort van nederzetting ten tijde van de eerste maanlanding. Er werden hele wijken neergezet en iedereen die daar woonde... Nou, papa werkte dan vaak voor NASA. En hoe kijkt Richard Linklater, die hier een andere naam heeft als kindje... terug op die tijd? En dat gebeurt dan via de voice-over van Jack Black.
Ja.
Ja.
Nou ja, ik vond Come On al een beetje nostalgisch. Maar dit gaat echt een stap verder... Het is trouwens geanimeerd met de rotoscope techniek. Dat is hetzelfde wat Flea bijvoorbeeld gebruikt. Dus dat het eigenlijk echt gefilmd is en daarna overtekend. Om het een beetje korter de bocht, maar dat is ongeveer de techniek.
Ja, Linklater deed dat eerder trouwens.
Met ja, voor Scanner Darkly. Life. Ja. Ja, en Waking Life ook. Ja, klopt. Ja, ik denk eigenlijk dat in hoeverre je kan genieten van deze film... afhankelijk is van hoe dicht je bij Linklater zit. Dus in hoeverre ben je... een einde babyboomer slash begin Generation X generatie. Het beste zou zijn als je uit de Verenigde Staten zou komen... en het allerbeste zou zijn als je uit Houston, Texas zou komen. En ik denk niet dat veel van ons luisteraars dat profiel hebben. Ik niet in ieder geval. En daardoor voelt het voor mij een beetje geforceerd en weinigzeggend.
Oké. Okay. Nou, deze film pakte mij verrassend in. En ik ga twee verbanden leggen met After Yang. Ten eerste, ook in deze film zit geen conflict... Zelfs misschien al minder conflict. En ook Apollo 10 and a Half bewijst voor mij dat dat niet nodig is. Al is het wel fijn om van tevoren te weten misschien... dat die voice-over en die herinneringen die gaan gewoon door. Het gaat nooit echt ergens heen. Er wordt niet ergens naartoe gewerkt of zo.
Ik vind het wel een geniale manier. Want eigenlijk de eerste 5 minuten van de film... lijkt je in een soort verhaal te komen van een jongetje dat naar de maan gaat. En dan zegt hij, oh wacht trouwens... Ik zal eventjes een beeld schetsen van hoe mijn leven toen was. En vervolgens is dat eigenlijk de rest van de film.
Ja, ja precies. Je gaat niet weer terug of... Nee. Ja, nee, dat klopt, ja. En dat was voor mij ook even wennen. Maar als je daaraan overgeeft... Ja, ben ik dol op de manier waarop Richard Linklater... à la After Yang... het thema herinnering tackelt. Namelijk, hij was toen een jong jochie... en fantaseerde al over de eerste maanlanding... En die fantasie was, ik mag die reis als kind maken. En als het dan eindelijk zover is, dan is die maanlanding veel minder belangrijk voor hem dan bijvoorbeeld voor zijn ouders. En wat voor hem dan veel belangrijker is, is dat zij diezelfde dag nog naar een pretpark zijn geweest. En dat is voor mij Richard Linklater.
Ja, ja.
En dan pakt hij zo dat en die details, hoe dat voelde in dat karretje... En de naderende maanlanding die daar soort van boven hangt. Ja, dat geeft mij kippenvel. En dus ik heb er echt van genoten.
Het moment waar ik echt kippenvel kreeg trouwens was toen ze een scène uit Summer of Soul gebruikte. Ook gerotoscoopt, dus ook nagesynchroniseerd. Zonder dat echt uit te leggen waar iemand zegt, ja, al dat geld dat naar de maanlanding gaat. Waarom gaat dat niet naar Harlem?
Ja.
En dat is een scène die letterlijk in Summer of Soul van Questlove zit.
Oké, die moet ik nog zien.
Geniale documentaire.
Ja, ik weet het. Foei. Ik weet wel waar die over gaat. Dus dat zit hierin. Ja.
Ja.
Op Netflix te zien. Hebben we dat er al bij gezegd? Ook geanimeerd. En dat is de laatste titel uit dit blokje ook nog gezien. Dat is Where is Anne Frank? Of Waar is Anne Frank? Er bestaat ook een Nederlandse versie van. En dat is dan zou je zeggen, weer een film over Anne Frank. We hebben vorig jaar nog een Nederlandse productie gehad. Mijn beste vriendin Anne Frank heet.
Dit is geen Nederlandse productie.
Dit is geen Nederlandse productie. Hij is gemaakt door niemand minder dan Arie Volman. Een Israëlische cineast die verantwoordelijk is voor een van mijn favoriete films van de eeuw, zo'n beetje tot nu toe. Waltz with Bashir, ook een animatie. Dat was heel persoonlijk.
Mm-hmm.
Nou, ik sprak Volman, die wilde helemaal geen Anne Frank film maken, maar hij kreeg uiteindelijk alle vrijheid om te doen wat hij wilde. Nou, dan krijg je echt iets onorthodox. Namelijk, hij vertelt het verhaal vanuit Kitty. Dat is de denkbeeldige mm-hmm. vriendin.
Uit het dagboek, ja.
Uit het dagboek waar Anne Frank zich tot richt in haar schrijven. En die wordt wakker in het huidige achterhuis. Door toeristen platgewalste achterhuis. En gaat daar met een oorspronkelijke versie van het dagboek vandoor. Ja, ja, hou je vast. En wordt door de politie achtervolgd. En nou, het komt er uiteindelijk op neer dat zij zegt, weet je wat, ik geef hem pas terug als jullie die vluchtelingen daar allemaal generaal pardon geven. Zo, heb ik hem even helemaal samengevat.
Wauw. Oké. Okay.
Ja.
Dat kan heel interessant zijn.
Het kan heel interessant zijn. Ik had er toch wel moeite mee dat, ik zeg het even heel blunt nu, de Holocaust één op één naast de huidige vluchtelingenproblematiek wordt gelegd. Dat vond ik wat ver gaan. Het leek mij voor kinderen ook een onmogelijke film. Zelfs ik vind het al lastig om het goed samen te vatten.
Is die bedoeld voor kinderen?
En het is bedoeld voor kinderen. Er hangt zelfs een lespakket aan vast.
Oh jee.
Begreep ik. Ja, maar goed. Een interessant curiosum. Laten we het daarop houden.
Straks nog een top 5 AI-personages, maar eerst even op adem komen met een beetje muziek. Deze zat zowel in Apollo 10.5 als in Summer of Soul, namelijk Aquarius, oftewel Let the Sunshine In van The Fifth Dimension.
Nou, dan gaan we dan de top 5. En dat is ditmaal, naar aanleiding van After Yang, AI-personages, kunstmatige intelligentie, robots en alles wat daar een beetje omheen zweeft. Of had jij nog specifieke criteria, Jasper?
Nou ja, maar het enige criterium is dat het een echte AI is. Dus niet elke robot is een AI per se. Een robot, er zijn natuurlijk heel veel robots die wij hebben die gewoon in een fabriek dingen aan de lopende band doen. Die hebben geen bewustzijn, dus die hebben geen kunstmatige intelligentie. Dus bewustzijn is denk ik wel een
dus wat heb je dan uitgesloten? Ik zit even een voorbeeld te bedenken. Een of andere, de stofzuiger uit een of andere film. Die,
ja, dat soort dingen.
Dat mag niet.
Ja.
Wij weten niet van elkaar wat we in de lijst hebben staan.
Ik zeg
het nog maar eens. Hier liggen wel doublures op de loer, maar dat maakt niet uit.
Kan bijna niet anders. Nee.
Jij mag beginnen, Jasper. Ik ben gewoon
onwijs beginnen? Benieuwd.
Go, shoot. Je nummer 5.
Mijn nummer 5. Nou, dan begin ik bij het begin. De eerste AI uit de filmgeschiedenis. De Machinenmensch. Vrouwelijke robot uit Metropolis van Fritz Lang uit 1927. Sowieso een niet te missen klassieker van het Duits expressionisme. En zij is denk ik wel een van de meest iconische robots aller tijden. Ik denk dat iedereen kent die poster wel in ieder geval, als je die film niet gezien hebt. Bovendien heeft ze echt een essentiële rol in het plot, in het verhaal. Ze is zelfs de aanleiding voor de vernietiging van de hele stad. En zij is een vroeg voorbeeld, of ja, het eerste voorbeeld eigenlijk, van een AI die slecht wordt. En dat is natuurlijk een beeld dat we eigenlijk nooit meer kwijt zijn geraakt bij kunstmatige intelligentie. Daarom verwachten we nu altijd eigenlijk dat ze zich tegen ons zullen keren. In films, misschien in de werkelijkheid. Omdat ze gemaakt zijn om op ons te lijken. En uiteindelijk belandt deze eerste robot uit de filmgeschiedenis. Hoe kan het ook anders? Als heks op de brandstapel.
Mooie keuze. Ik heb hem niet gekozen. Dat had ik zomaar kunnen doen. Waren het niet dat ik gewoon Metropolis weer eens moet zien. Echt heel lang geleden. Mooie keuze. Ik ga voor een hele obscure. Ik heb twee obscure keuzes.
Ik ben heel benieuwd.
Nummer 5 en nummer 4. En nummer 5 doe ik gewoon om een beetje te provoceren. Okay. Daar heb ik gewoon zin in. Okay. Ik ga voor Edward Scissorhands.
Ja, had ik op mijn lijst.
Oh, echt?
Ja.
Ik ben helemaal uniek nu.
Ik heb hem op het laatste moment afgegooid.
Oh, wauw. Ja, nou, help me out here. Want we moeten eigenlijk dan gaan verdedigen waarom het AI is. Nou, het wordt gewoon nooit heel duidelijk gemaakt in de film. Hij is een creatie van Vincent Price. En ja, Edward Scissorhands, gespeeld door Johnny Depp, is eigenlijk ja, een AI, een kunstmatig mens met grote scharen in plaats van handen.
Omdat hij nooit helemaal is afgemaakt door zijn maker. Hè?
Ja, klopt. En hij is gemaakt zoals veel robots worden gemaakt om te creëren en om te helpen. En hij mist zijn vader, want zijn vaderfiguur sterft al vrij snel in de film.
Zijn maker, zijn creëerder. Ja.
Ja, eenzaam knipt hij alle heggen fraai in de creepy suburb daar beneden bij die heuvel. Deze klassieker van Tim Burton, uiteindelijk ook prachtige ijssculpturen. Maar ja, ook dit is een stuk artificial intelligence, om het even oneerbiedig te zeggen, die gewoon verlangt naar uiteindelijk warmte. En dat niet kan, omdat hij die scharen heeft in plaats van handen. En dat je toch op een mens wil lijken. Dat je uiteindelijk dat het evolueren ook bestaat uit de groeiende behoefte aan intimiteit. En dat maakt Edward Scissorhands toch wel net even iets meer dan gewoon een grappige rariteit van Tim Burton. Ik noem hem ook om gewoon mezelf weer aan en de luisteraar te helpen herinneren dat wat een heerlijke filmmaker Tim Burton ooit was. En hoe hij is afgegleden naar de riolen van Filmland. Mijn god, wat is de laatste goede film die hij maakte, Jasper? Was dat Big Fish?
Ja, die vond ik al niet geweldig.
Oh, die vond je al niet super. Nou, dat vond ik wel echt een mooie film. En dat is ook alweer 20 jaar geleden, als het niet langer is.
Nou ja, hij heeft natuurlijk nog wel in de animatie nog wel wat mooie dingen gedaan.
Frankenweenie.
Ja, Corpse Bride. Frankenweenie. Aardige films. Maar daarna heeft hij alleen nog maar Alice in Wonderland-achtige.
Dumbo heb ik niet eens gezien.
Nee,
ik ben
ook
niet. Gewoon. Nee. Ja, lekker rustig. Nee,
ik had Edward Scissorhands op nummer 4 staan eigenlijk. Ik vond hem, ja, het is inderdaad gewoon echt een AI. En ik vind wat ik vooral zo mooi vind, is hoe die film aanspreekt. Ja, hoe het is om gemaakt te zijn en om op een mens te lijken, maar er nooit één te kunnen zijn. Of zo. En dat vind ik wel een mooi thema voor een AI.
Zeker, ja.
Maar goed, ik heb hem op het laatste moment afgeknikkerd voor een andere obscure film.
Tromgeroffel.
Ja, nou, sowieso, want ik heb net dus gezegd dat ik dat die False Maria eigenlijk de trope heeft neergezet, de AI zich altijd tegen ons keert. En nu ga ik met mijn volgende 4 keuzes bewijzen dat het helemaal niet waar is. Want in de volgende film, mijn nummer 4, wordt AI ingezet als therapie voor Alzheimer patiënten en als rouwverwerking. Het gaat hier om een minder bekende film, denk ik. Misschien ken jij hem. Marjorie Prime uit 2017 van Michael Almereda.
Nee, die ken ik niet.
Het is een toneelverfilming eigenlijk van een toneelstuk van Jordan Harrison. John Hamm van Madman speelt de AI, Walter, een van de AI's. En hij is gemaakt om te lijken op de overleden man van Marjorie, die weer gespeeld is door Lois Smith. Een hele bekende actrice als je daar gaat IMDb'en. Ik heb een avondje met haar en de regisseur wijntjes gedronken. En dan krijg je hele mooie verhalen over oud Hollywood. Zij heeft onder andere met James Dean en East of Eden en zo gespeeld.
Holy damn.
Ja, echt een hele interessante vrouw.
Hoe kom je daar nou mee biertje drinken?
Filmfestival Rotterdam, hè? Daar is iedereen kan je aanspreken. Dat is zo leuk aan dat festival. Maar goed, Joan Hamm speelt dus een AI en die vertelt eigenlijk haar herinneringen aan haarzelf terug. En hij is een AI die gemaakt is om eruit te zien als haar overleden man. Op een punt in de tijd dat zij gekozen heeft. Dus daarom ziet hij eruit als John Hamm en niet als iemand van 80. Maar om die verhalen terug te kunnen vertellen, moet hij ze wel eerst gehoord hebben. Dus zij vertelt hem de verhalen en hij vertelt ze vervolgens weer net iets anders terug. Dus het is echt een AI die ingevoerd is. Later komen nog allerlei twists in de film. Daar wil ik niet te veel over zeggen. Want het is een film die niet veel mensen hebben gezien. Dus wil ik niet al te veel over spoilen. Maar het is een hele mooie film over rouwverwerking. En de rol die AI erin kan hebben. En het wordt ook al echt ingezet in therapie. Hè? Niet natuurlijk geen hologram dat lijkt op je overleden man. Maar ik weet nog bijvoorbeeld de documentaire Ik ben Alice. Een Nederlandse documentaire van Sander Burger. 2015, dat ging ook over een soort AI-robotje wat naar bejaarde mensen ging om hun gezelschap te houden.
Wat mij te binnen schiet, dat is die zeehond Paro, heette die volgens mij.
Ja.
Ook speciaal voor, volgens mij bejaarde mensen, ook die Alzheimer hebben, dacht ik. Ja,
exact. Ja, dus deze AI wordt John Hamm, Walter uit Marjorie Prime, wordt ingezet tegen Alzheimer. Of tenminste, om te gaan met Alzheimer.
Nou, die gaat op de watchlist. Klinkt intrigerend. Nou, deze is echt obscuur. Het zou mij heel erg verbazen als deze op je lijstje staat. Ik heb hem erin gedaan omdat ik... Dit was volgens mij de eerste film die ik zag als jochie over een enge robot. En dit is echt wel een bizar eng horrorfilmpje uit 1977 met Julie Christie of all people.
Wow.
Ik ga voor Demon Seed. Heb je daar wel eens van gehoord?
Nou, wel van gehoord, maar ik heb hem niet gezien. Nee, absoluut niet.
Het is echt wel een interessante film. De kunstmatige intelligentie. Het personage heet hier Proteus 4. Gemaakt door een wetenschapper. En hij heeft een vrouw, gespeeld door Julie Christie. Die heet Susan. En die relatie is een beetje... Nou, het is een beetje bekoeld allemaal. Ze gaan even uit elkaar. Susan wordt al snel gevangen genomen door deze robot... die overal aanwezig is in het huis. Die ook een functie heeft in de koelkast en op de wc. En CT-camera's die alles in de gaten houden. En hij heeft, en dat maakt deze film heel obscuur... hij heeft de wens om zich voor te planten.
Okay.
Dat levert een van de meest merkwaardige... Ja, het is gewoon eigenlijk een ordinaire verkrachtingsscène plaats. Julie Christie wordt... bezwangerd door een robot. En die ziet er dan op dat moment ook heel bizar uit. Als een soort Rubik's Cube slurf of zo. Een gigantisch ding is het. Het bizarre is wel, het is niet alleen maar voor de shock value gemaakt. Hij vraagt daar ook eigenlijk in eerste instantie om toestemming. Het liefst heeft hij dat met wederzijds goedkeuren maken zij een kindje. Ja, dit is een film uit de jaren 70. De opkomst van de computer. Het schrikbeeld van te ver doorgevoerde automatisering. Ja, eigenlijk daarvoor is het al dat ze deze Proteus 4 willen platleggen. Omdat hij iets te veel een eigen brein, een eigen willetje krijgt. En dan is zijn wens, ja, de enige manier om te overleven is wat jullie mensen ook doen. Dat is je voortplanten blijkbaar. Dus op die manier word je toch onsterfelijk. Spoiler alert, er komt uiteindelijk ook een kind. Maar hoe dat dan verder zit, dat moet je dan maar eens gaan bekijken. Als je hem kan vinden ergens, Demon Seed uit 77.
Wow.
Proteus, I conceived your brain. I know that it is adaptable and able to carry out your instructions.
You do not know me.
That may be so, but you are not being asked to make judgments of value. Be that to us. Answer the questions precisely and accurately. That's all.
Dr. Harris, I wish to have access, private access, to one of my terminals.
Private access, why?
I want to study man, his isometric body, and his glass jaw mind.
Very ambitious program, but the moment all the terminals are occupied.
Construct one.
Oké, nou dan mijn nummer 3. Deze is een echte robot. Die wordt niet zo snel verward voor een mens. In ieder geval niet uiterlijk. Ik denk de meest knuffelige uit mijn lijst. Dat wel. En de enige, denk ik ook, die we echt een AI zien worden tijdens de film. Ik heb het over Wall-E.
Oh, Wall-E!
Uit 2008 van Andrew Stanton, de Pixar-film. Ja, misschien wel een van de meest sympathieke personages uit de filmgeschiedenis. In ieder geval een van de meest sympathieke AI's. Maar ja, inderdaad, in het begin is hij helemaal geen AI. In het begin is hij echt een robot. Hij doet al 700 jaar hetzelfde werk zonder daarbij na te denken. Dat is een robot, dat is geen AI.
Hij ruimt onze rommel
onze
op
troep
eigenlijk.
Op, ja. Maar wij zijn in die film dus eigenlijk getuigen van dat hij een soort bewustzijn ontwikkelt en dus een AI wordt. Het is gewoon sowieso een heerlijke film. En dat tragische lot in het begin is al zo sterk. Ik denk dat hij gewoon onze troepen aan het opruimen is al 700 jaar lang. En hij is nog de enige robot die functioneert. Maar hij gaat maar gewoon door en hij gaat maar gewoon door.
En vrolijk ook.
Ja.
Liedjes erbij.
En wat heel goed werkt is doordat Wally echt de hoofdpersoon is uit de film en niet een bijrol. Hebben we dat verwachtingspatroon van hij zal zich wel tegen ons keren niet. Want hij is gewoon de hoofdpersoon waar wij meeleven. En daardoor hebben we dat gekke gevoel wat we anders bij AI hebben. Hebben we niet bij Wall-E.
Ik blijf erbij dat het eerste half uur van Wall-E is het beste wat Pixar ooit heeft gemaakt. Ja. En dan is de tweede helft ook ontzettend goed, maar wel minder.
Ja.
Ja, dat wilde ik gewoon nog even zeggen. En hij stond bij mij op de shortlist, heeft het niet gehaald. Wat het wel heeft gehaald is op nummer 3... Alicia Vikander speelt haar in de film Ex Machina uit 2015. Ze heet Eva, op z'n Engels, met A-V-A. En haar brein is gebaseerd op een zoekmachine.
Mm-hmm.
Ontwikkeld door een CEO van een bedrijf, gespeeld door Oscar Isaac. En die werkte jarenlang als een soort van kluizenaar aan deze robot. En hij twijfelt zelf ook. Heeft ze nou bewustzijn of imiteert zij menselijk gedrag? En op een gegeven moment vindt er een soort van experiment plaats. Hij haalt iemand binnen, even kort gezegd, gespeeld door Domhnall Gleeson. En die krijgt de opdracht om Eva te onderwerpen aan de Turing-test. Ja. En dat houdt in, heeft de ondervrager door dat hij met een computer praat. Alan Turing, ooit The Imitation Game, dat was een biopic, ja. Ging over hem met Benedict Cumberbatch. Het mooie van deze Eva is dat je heel duidelijk kan zien dat zij een robot is. Want je ziet gewoon de bedrading lopen. Maar ze heeft wel het prachtige gezichtje van Alicia Vikander. En ja, hij laat zich toch door haar verleiden. En de kijker ook. En dat vond ik wel confronterend, omdat ik heb ook wel een beetje een oogje op Alicia Vikander. Dus dat werkte extra goed voor mij als kijker. En wie is hier het proefkonijn? Dat is op een gegeven moment een zeer interessante, boeiende vraag. Het einde heb ik altijd een beetje een tegenvallertje gevonden. Maar het is misschien wel een beetje een modern klassiekertje uit 2015, Ex Machina.
Alex Garland, had je dat gezegd?
Alex Garland is de regisseur, zeker. Ja, interessante kerel ook.
Zeker. Oké, dan mijn nummer 2. Als je online, ik had mijn top 5 al gemaakt, maar toen ging ik later eens kijken, staan er van dat soort lijstjes online. Nou, als je online gaat kijken, dan staat bijna altijd op nummer 1 Hell uit 2001 of Hall. Ik weet niet hoe je het in Nederlands moet zeggen. Dus die laat ik gewoon weg.
Huppakee.
En ik ga voor een andere computer in de ruimte, namelijk Gertie uit Moon. Uit 2009 van Duncan Jones.
Dat is een obscure keuze in dit geval, maar dat mag je zelf uitleggen.
Ja, het is. Ten eerste vind ik hem geniaal weergegeven, omdat hij gewoon een smiley op een scherm is. Wat nog specialer is, is eigenlijk dat hij de helpende computer is, hè, die klaar is om de held bij te staan. Net zoals Hell eigenlijk in 2001. En dus verwacht je, door al die verwachtingspatronen waar we het net over hadden, en ook door Hell, dat hij eigenlijk wel slecht zal zijn en een verrader is. Dat is de verwachting die je hebt. En wat zo verfrissend is, wat Duncan Jones heel goed doet, is dat hij eigenlijk die mat onder je vandaan trekt. Want Gertie is echt goed. En bij de eerste keer kijken, en dan zie je nog steeds dingen waar je bij het gevoel hebt van, is hij nou aan het tegenwerken? Is hij eigenlijk vals? Maar als je hem dan een tweede keer ziet, wat sowieso geen slecht idee is bij Moon, want dan begrijp je waar de film over gaat. Dan besef je eigenlijk dat alles wat je verdacht vond eigenlijk volledig eerlijk en goed was. En ja, dat je die film dus eigenlijk gewoon je eigen vooroordelen over AI tegen jou gebruikt heeft.
Wat gaaf. Ik vind het altijd wel fijn dat wij in Movie Insiders eigenlijk top 5 en tip 5 een beetje door elkaar husselen. En zo wordt zo'n titel als Moon weer eens genoemd. Want ik denk dat heel weinig mensen die gezien hebben. En dat is echt een hele puike science fiction film.
Ja, zonde. Ja,
ja, zeer zonde.
Het was overigens de stem, want we hebben nu al...
Ja, dat is het obscure wat ik bedoelde.
Nou ja, jij hebt ook al een gecancelde acteur genoemd. Johnny Depp.
Ja, Johnny Depp. Ja, is die al gecanceld? Nou, die is wel goed onderweg om gecanceld te worden. Dat is wel waar, ja.
Maar dit is Kevin Spacey inderdaad. En die is natuurlijk zeker gecanceld.
Gertie, have you heard anything new about anyone fixing Lunar Sat?
No, Sam. What I understand is it's fairly low on the company's priority list right now.
Tell them to sort that out. You know what I'm talking about? That's not... I've only got 2 weeks, but it's not fair to whoever's coming up here next.
I will, Sam. Do you want me to finish cutting your hair later?
Nah, come on, let's finish this.
Nou, mijn nummer 2. Het zou me verbazen als je deze film niet gaat noemen. Her van Spike Jonze. Dat was in 2014 mijn nummer 1 film van het jaar. En dat was veel competitie. Dus ik was echt verliefd op deze film. En het stuk AI in kwestie is Samantha. Heet Samantha. En is het besturingssysteem van Joaquin Phoenix.
Ja.
En
een soort Alexa met bewustzijn, zeg maar.
Juist. En wat ik zo mooi vind aan Her, dat zeiden we ook al tijdens de recensie van After Yang, is dat dit is ook een film die is het positieve van artificial intelligence benadrukt. We worden er door deze film weer aan herinnerd dat we zijn geneigd door de toenemende techniek om ons meer te isoleren en af te sluiten van anderen, maar dat we uiteindelijk toch behoefte hebben aan interactie. En dat via die techniek weer doen. Dus dat vind ik gewoon een fascinerend gegeven waar deze film heel mooi op inspeelt. En wat heel interessant is, is dat ze, dat is een hele mooie, dat is misschien wel de mooiste seksscène van de eeuw tot nu toe. Puur de stem alleen van Scarlett Johansson. En zij doet gewoon precies wat hij wil. En zij evolueert ook naarmate zij meer contact hebben. Omdat zij precies zegt wat Joaquin Phoenix het liefst zou willen horen, zet dat ook de kijker tot nadenken over verliefdheid. En in hoeverre dat misschien een vorm van opportunisme is, of je verliefd wordt op de verliefdheid en de aandacht. Gaat ook over eenzaamheid. De tragiek is ook heel mooi gevonden, dat Samantha is op een gegeven moment te slim geworden voor haar host, om het zomaar te noemen. En dat levert een heel, dat ik ooit nog eens ontroerd zou raken door een besturingssysteem. Maar ja, en dat, misschien komt dat door de prachtige score van Arcade Fire, geloof ik. De mannen van Arcade Fire zitten erachter. Maar een hele bijzondere, ontroerende film die is op een andere manier en in niet zo'n cynische manier kijkt naar kunstmatige intelligentie.
Ja, ik ga hem inderdaad ook noemen. Het is mijn nummer 1.
Het is je nummer 1. Ja. Yes.
Samantha is mijn nummer 1. Ja, je hebt het meeste al gezegd. Een nog mooiere stem dan Kevin Spacey, Scarlett Johansson. Wat ik interessant vind is ook dat het niet echt een science fiction film of AI film is. Het volgt eigenlijk veel meer, het scenario volgt veel meer het pad van een traditionele romantische film. Ik zal niet zeggen romantische comedy, maar een romantische film.
Het is een liefdesfilm.
Het is een liefdesfilm, maar over een hele atypische relatie. Maar dat weerhoudt de film er eigenlijk niet van om wel echte dingen over de liefde te onderzoeken. En dat vind ik heel knap. En wat ik ook een sterke keuze vind is dat Samantha echt geen fysieke componenten heeft. Ze heeft zelfs geen smiley zoals Gertie. En daarmee geeft Spike Jonze, ik weet niet of je de regisseur al genoemd had,
ja, Spike Jonze,
geeft duidelijk aan dat ze echt een besturingssysteem is. En dat Phoenix dus alleen verliefd wordt op haar stem en op wat ze zegt. Maar ondanks dat we haar niet zien, lukt het Scarlett Johansson toch om haar te laten voelen als een volledig uitgewerkt en ingeleefd personage. En dat vind ik heel erg knap. Sowieso een mooie film. Mijn nummer 1.
Oh, what do I call you? Do you have a name?
Yes. Samantha.
Hey, where'd you get that name from?
I gave it to myself, actually.
How come?
Because I like the sound of it. Samantha.
Wait. When did you give it to yourself?
Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name. But I wanted to pick a good one. So I read a book called How to Name Your Baby, and out of 180,000 names, that's the one I like the best.
Wait, you read a whole book in the second that I asked you what your name was?
In 2/100ths of a second, actually.
Ik ga dan heel saai wel voor Hell 9000 uit 2001 A Space Odyssey. Gewoon simpelweg omdat ik vind dat het moet. Ik ben blij dat je daardoor wat andere films hebt kunnen noemen. Maar Hell 9000, ja, ik ga hier niet 2001 A Space Odyssey recenseren van Stanley Kubrick. Dus ik heb een paar elementjes die ik even wil aanhalen. Waarom ik hem toch op één heb gezet is omdat er nog nooit een film is geweest die mij zo over het hele fenomeen van mens versus techniek heeft laten nadenken als 2001. En dat eigenlijk nog steeds, als je hem terugkijkt, op een unieke manier doet. Hell 9000 is emotieloos. Maar het geniale van 2001 A Space Odyssey is dat de mens even emotieloos is geworden in die tijd. He, dan kun je eigenlijk naar Jupiter en dan zit je nog met een siphoofd in dat ruimteschip. Dat maakt het ook een hele moeilijke film, omdat Stanley Kubrick toen al brak met de soort ongeschreven wetten dat je altijd likable karakters moet hebben, omdat je daar het beste in de film gezogen zou worden. En dat is onzin, want er gebeurt heel veel fascinerends. De geweldige scène waarin de twee astronauten even een momentje voor zichzelf willen hebben en dan Hel buitensluiten. En de manier waarop het gefilmd is, wordt aan de kijker, aan ons gecommuniceerd dat hij kan liplezen en dus alsnog meekrijgt wat de bedoeling is. Ze willen hem namelijk uitschakelen. Ja, wat kan ik verder nog zeggen? Dat deze AI toegeeft dat hij bang is als hij wordt uitgeschakeld. En ook wel leuk om te noemen, de stem is van Douglas Rain. En het schijnt dat Stanley Kubrick ooit eens in preparatie voor 2001 een documentaire zag, Universe. Die heb ik nooit gezien, maar blijkbaar was Kubrick er helemaal weg van. En hij verzorgde daar de voice-over. En hij was helemaal betoverd door zijn zowel intelligente als intrigerende stem. En het schijnt ook dat toen Douglas Rain Hell 9000 insprak, dat hij dat ook consequent liggend heeft gedaan, bijna half in slaap vallend, om die kalmte in zijn stem door te laten werken. Schitterend. Nou, heb ik hopelijk misschien nog iets gezegd over 2001 wat je nog niet wist.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about, Hal?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Where the hell did you get that idea, Hal?
Heel mooi, heel mooi. Had jij nog honorable mentions?
Oh, wauw. Ja, zoveel. Ik vind toch die robot uit Interstellar heel erg fraai. Tars, ja. En waarom? Omdat dat eindelijk eens een keer ook een robot was waarvan ik dacht, ja, zo snap ik dat die gebouwd wordt.
Ja.
Dit is de meest praktische vorm van een hulprobot die ik misschien in een science fiction film gezien heb.
En ook eentje die echt goed blijft.
En die ook, ja, ook deze gaat niet muiten.
Ik had nog Robbie the Robot uit The Forbidden Planet.
Oh ja, ja.
En natuurlijk eventjes C-3PO. En R2-D2 zijn natuurlijk in principe ook AI's uit Star Wars. En we moeten natuurlijk eventjes Rutger Hauer noemen. Want Roy Batty uit Blade Runner is natuurlijk ook een legendarische AI.
Ja, en Harrison Ford toch ook?
En Harrison Ford, ja, dat weten we nu inmiddels.
Ja, Ridley Scott heeft eindelijk een keer toegegeven. Ja. Ook Harrison Ford is een replicant. Replica? Replicant.
Ja. Dat was de top 5 kunstmatige intelligentie. Volgende week gaan, nou ja, dat zei ik vorige keer ook, maar gaan jij en John een podcast maken? Hopelijk deze keer echt.
Ja, hopelijk kunnen we die belofte een keer waarmaken. Ja, we moeten zien hoe het loopt, maar laten we in ieder geval een podcast maken. Ja, de bedoeling is dat ik die met John ga opnemen. Wat komt er allemaal uit? Wat gaan we bespreken?
Is die Nicolas Cage film niet...
Ja, ik heb hem inmiddels gezien. Daar rust geen officieel embargo op, maar ik ga nog even niks zeggen. Die Unbearable Weight of Massive Talent gaat over het cultfiguur Nicolas Cage die in deze film zichzelf speelt. En dat is volgens mij een hele leuke film om het uitgebreid over te hebben in de volgende aflevering.
Heel leuk. Ik ga luisteren.
Mooi. Zullen wij eruit gaan met muziek uit Edward Scissorhands?
Oh, leuk. Ja.
Ja, want die heeft zo'n prachtige score van componist Danny Elfman. Dat is een van mijn favoriete soundtracks. Een van de soundtracks die mij verliefd deed worden op het fenomeen filmmuziek. Tot die tijd. Laat van je horen. Je kan een reactie achterlaten op onze website movieinsiders.nl en je vindt onze podcast op Spotify, op Apple en alle welbekende platforms.
En mail onze reacties op onze top 5 of op onze recensies op
movieinsiderspodcast@gmail.com.
Je kan mij persoonlijk nog volgen als je wil op Letterboxd of op Instagram. Dat is bij de @JasperOnFilm.
En bij mij Gudo Tienhoven, G-U-D-O. En Tienhoven is met dubbel O. Zo vind je hem ook op Twitter en op Facebook. Gezellig.
Dat was hem weer. Tot volgende keer.
Ciao.
Maxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama.
Huh? Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.